Gemeente, in het bijzonder de broeders die vanmorgen zullen worden bevestigd in het ambt van ouderling. Ja, als het gaat over de taak van ouderling, ja, we hebben een jeugdouderling. We hebben een evangelisatieouderling. We hebben een lerend ouderling, dat ben ik eigenlijk, die onderwijst, die verkondigt het woord. En we hebben ook pastorale ouderlingen. En het gemeenschappelijke van al die verschillende soorten ouderlingen is dat ze met mensen omgaan. Jongeren, randkerkelijke, onkerkelijke, ex-kerkelijke. Met mensen die behoren tot je wijk, wijkouderling, je gaat op huisbezoek. En wat is nou eigenlijk de bedoeling van dat werk? De bedoeling is ten diepste dat je zielen mag winnen voor de heiland. Dat zondaren komen tot bekering en dat kinderen van God komen tot verdieping, ja, tot aanbidding van de Vader. Het is geweldig als je mag meemaken dat mensen die eerst zendingsgebied waren, dat die zo veranderen dat ze zelfs zendeling worden. Maar ja, hoe doe je dat? Als jullie een wijktoer bedeeld krijgen, ja, dan komt er een moment dat je dan 's avonds afspraken gaat maken en op huisbezoek gaat bij mensen. Bij namen die behoren, die staan in de kaartenbak en die behoren tot uw wijk. Allerlei verschillende soorten mensen. Doopleden, leidende leden, kerkelijke, onkerkelijke mensen. En dan moet je een gesprek op gang brengen. Hoe doe je dat? Nou, dat is mijn insteek van morgen. Ik geloof dat we kunnen leren van de Heer Jezus, de grote meester die het voorbeeld is hierin. In het gesprek wat hij voert met de Samaritaanse vrouw hier bij de bron in Samaria, in Sichar. En laten we eens gaan letten naar de manier waarop de Heer Jezus een gesprek aangaat met deze zondige vrouw. Ik zit boven de preek van ontmoeting tot aanbidding. Ik heb een handvol puntjes. Een handvol gedachten. Ten eerste kennis gemaakt. Ten tweede nieuwsgierig gemaakt. Ten derde eerlijk gemaakt. Ten vierde wegwijs gemaakt. En ten vijfde zalig gemaakt. Van ontmoeting tot aanbidding. We letten op 5 puntjes. Ten eerste kennis gemaakt, dat is vers 7. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar. Dan begint het gesprek. Ten tweede nieuwsgierig gemaakt. Er staat in vers 10, Jezus zei tot haar, als u de gave van God zou weten, dan zou u het aan mij vragen, dan zou ik het nog geven ook. Ten derde eerlijk gemaakt. Er staat in vers 16, Jezus zei tot haar, ga heen, roep je man, kom dan terug. Ten vierde wegwijs gemaakt. Er staat in vers 21. Jezus zei tot haar vrouw. Geloof me nou. Er komt een uur. Dan gaat het niet meer over de berg Jeruzalem of Samaria. Maar dan zult gij de Vader aanbidden in geest en waarheid. En ten vijfde zalig gemaakt. Er staat in vers 26. Jezus zei tot haar. Ik ben het die met u spreekt. Ik ben de Messias. Ik ben de heiland der wereld. Zullen we een beetje langslopen zo? Nou kinderen, het is een bekende geschiedenis, staat ook in de kinderbijbels. Jezus en de Samaritaanse vrouw. Het is 12:00 in de middag en dan in Israël. Hè? Snikheet, stoffige wegen. Iedereen die houdt eventjes een dutje of die houdt zich kalm, want het is ontzettend warm. En toch loopt daar een vrouw met een lege waterkruik op de hoofd, op de schouders. En ze gaat naar een bron, de Jacobsbron in Sichar, Samaria. Wat kan ik van die vrouw vertellen? Nou ja, ze is eigenlijk arm, want ze heeft geen slavin die eventjes voor haar water gaat halen. Een arme vrouw. Het is ook een getekende vrouw. Ze gaat alleen. Normaal doet dat niet, 's middags. Veel te warm. De meeste vrouwen doen dat als het avond, of als het koeler wordt. Die gaan 's avonds water halen. Maar deze vrouw die loopt in de hitte. Ze staat bekend in de stad als een slechte vrouw. Mensen die wijzen de vinger naar haar. Die moet je niet te veel mee omgaan, want 5 mislukte relaties gehad, 5 keer getrouwd en de 6e, ja, daar leeft ze momenteel mee samen. Iedereen zit thuis en zij loopt daar. Zij loopt daar met haar eigen verleden. Ze loopt daar met haar eigen eenzaamheid en met haar eigen gedachten. En dan staat er in vers 7, die vrouw uit Samaria en Jezus. In vers 6 staat, en Jezus zat vermoeid van de reis bij die waterbron, die fontein. Je ziet, daar zit de Heer Jezus bij die bron. Bij die bron. Laten we zeggen dat dat de bron is. Daar zit de Heer Jezus al. En als je naar hem kijkt, naar het gezicht van de Heer Jezus, ziet er moe uit. Vermoeid van de reis. En als je kijkt naar zijn kleren, dan zie je dat het geen Samaritaan is, maar dat hij een Jood is. Ja. En hij kwam om even een stop te houden. Een reisstop, een siesta. Dat deed iedereen toe. En dan komt daar die vrouw aan en dan raken ze aan de praat, die twee. Een man en een vrouw, een Jood en een Samaritaanse. De heilige zoon van God en een zondige vrouw, die twee. Er staat zo treffend in vers 4 en hij moest door Samaria gaan. Eerste les die ik wil leren, die ik wil doorgeven aan u en mezelf. Hij moest door Samaria gaan. De Heer Jezus die zoekt als het ware die vrouw op. Het is niet zo dat wij, dat is de les dus. Het is niet zo dat wij alleen om 9:50 zondags de klokken laten luiden. En dat heel de wijk het hoort. Gelukkig doen wij het om 9:50 in de 7:15 's ochtends. Heel de wijk het hoort en de kerkdeuren staan open. Iedereen mag komen. Iedereen is uitgenodigd om te komen. Nee, dat is de opdracht niet. Om klokken te luiden om mensen welkom te heten. Maar erop uit te gaan. De Heer Jezus die nam de moeite om door Samaria te gaan. Dat moest ook. Dat moest zo. Van God moest dat. Erop uit te gaan. Mensen op te zoeken. Zelf te bellen. En zelf een afspraak te maken, want mensen doen dat niet, die komen niet zelf erop af. Zoek mensen op het terrein waar ze zich bevinden. Ga er naartoe. Dat doet de Heer Jezus. Vind ik mooi. Vind ik mooi. Hij mijt ze niet. Normaal gingen de mensen, als ze van Judea naar Galilea gingen, of van Galilea naar Judea, dan gingen ze niet door Samaria, dat was de kortste weg wel. Nee, maar die hadden een hekel aan elkaar, die Joden en die Samaritanen. En dan gingen de Joden, die maakten een hele lange bocht, een omweg om naar Judea te gaan. In ieder geval niet door dat Samaritaanse land, want die gasten, die mensen, die deugen niet. De Heer Jezus moest door Samaria. Hij zoekt ze op het terrein waar ze zich bevinden. Tweede les die ik leer is die persoonlijke gesprekken. 1-op-1, face-to-face, bij die bron. Ik geloof niet zo in massa-meetings. Oh, dat heeft de Heer Jezus ook al gedaan. 5000 die gespijzigd werden en zo. Maar ja, het meeste zegen, het meeste effect heeft niet het massale, maar juist dat 1-op-1 gebeuren. Vrouw vindt dat in Johannes-evangelie. 1-op-1. In hoofdstuk 3 gaat het over Nicodemus. En in hoofdstuk 4 van Johannes gaat het over de Samaritaanse vrouw. Twee heel verschillende mensen. Nicodemus, de rechtzinnige theoloog. En nu een zondares. De een was wettisch, Nicodemus, de ander is volstrekt werelds. Vleeselijk gezind. De ene fariseer, de andere zondares. En je leert van de manier waarop de Heer Jezus elk van die twee benadert. Heel verrassend ook. Heel verwarrend ook. Als ik op huisbezoek zou, als ik een gesprek moeten hebben met die theoloog Nicodemus. Dan zou ik met die theoloog Nicodemus hebben gesproken over levend water. Want ja, hij was een beetje dood in zijn orthodoxie. Nicodemus, levend water. En ik zou met die zondares hebben gesproken over, jij moet wederom geboren worden. Want jouw leven deugt niet. En Jezus doet nou precies andersom. Hij spreekt over die theoloog, met die theoloog over, jij moet wederom geboren worden. En met die zondares spreekt hij niet over de Bijbelse ethiek over een monogaam huwelijk. Maar hij spreekt over dat er levend water is te verkrijgen voor haar. Zo wat verrassend. De Heer Jezus doet het altijd anders dan we denken. Ook de tijd vind ik zo mooi, hè? Ook de tijd. Dan leren we van het ouderling. Leer het ouderling. Pastoraal ouderling, de tijd. Nicodemus kwam 's nachts tot Jezus. Ja. En de Heer Jezus bleef die nacht op om met hem een gesprek aan te gaan. Het moet maar nood zijn, dan moeten we aanbellen. Nou, als het nood is. Amen. Moet niet elke avond hebben, maar. Als het nood is, bed. Ik ben wel eens een keer uit mijn bed gebeld. 4:30, 5:00 s'ochtends. Ze naar die en die gaan, in het ziekenhuis, en die ligt op sterven. Ik moet gaan. Of ik naar ouderling ben of dominee. S'nachts. En die vrouw, die Samaritaanse vrouw, ja, snikheet. Ja, dat is eigenlijk niet het ideale moment om dan met elkaar te spreken. Maar hij was er wel voor. Er. Al was hij moe en had hij dorst. En dan had ik even bijkomen. Hij was er voor. Er. Ja. Ongebruikelijk. De Heer Jezus die gaat ook de etikettes. Daar gaat hij dwars doorheen. Op een heilige manier. Want het was niet... Ja, kerkelijk correct dat een Jood met de Samaritaan omging. Hebben we gelezen. Het was zelfs volgens de codes dat een Samaritaan had geen aandeel in de opstanding der doden. Als je het brood van een Samaritaan at, stond dat gelijk met het eten van varkensvlees. Dat was niet kosher. Als je dronk uit de mok die kwam van een Samaritaanse, dan werd je onrein. Dat waren de kerkelijke regels. En de Heer Jezus zegt, geef mij te drinken. Ja, soms moet je wel eens een beetje ongebruikelijk zijn, hoor. Helemaal niet erg. Daar hebben we het achteraf dan wel over in de kerkraadsvergadering. Maar gewoon op dat moment doen. Om zielen te winnen, daarom. Eerst is de kennis gemaakt. De Heer Jezus begint het gesprek in vers 7. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar, hij begint het gesprek. Je moet nooit wachten tot mensen beginnen met praten. Maar zelf moet je beginnen. Wees de eerste. Ja. En hoe begint de Heer Jezus? Hij begint niet gelijk over dat die vrouw zondig is. En dat ze leeft, dat ze samenwoont. En dat het niet mag. Hij sluit aan bij de actuele situatie. Die vrouw is bezig met water. Die heeft die waterkruik. En ze is beter met water. En dan vraagt de Heer, heb je voor mij een beetje water? Dat is het inspreekpunt. De Heer Jezus legt de loopplank uit om toegang te krijgen tot haar. Zo'n simpele, alledaagse, eenvoudige vraag. Je begint niet gelijk met van alles en nog wat geestelijk. Nee, gewoon normaal. Gewoon normaal. Je begint gewoon natuurlijk. Heb je een beetje water voor me? Dan is zij zo verbaasd. Waarom is ze nou verbaasd? Ze is verbaasd over de stem van Jezus, denk ik. Niet autoritair. Het is een Jood. Die spreekt met mij, een Samaritaanse. Het is een man. Hij spreekt met mij, een vrouw. Dat was helemaal niet gewoon. Dat deed men niet. Spreekt u met mij? En dan niet autoritair van ga dat water halen. Maar heb je voor mij alsjeblieft een beetje drinken? Misschien dat ze even hem aangekeken hebben, die blik in de ogen van de Heer Jezus. Heeft hij belangstelling voor mij? Werk je niet met een verborgen agenda? Luister je echt? Nou, dat vind ik een les. Dat vind ik echt een les. Ja. Zelf beginnen, maar wees vriendelijk. Wees vriendelijk. Beleefd. Zoek toenadering, probeer een loopplank uit te leggen. Toegangswegen te vinden om iemand te benaderen, om iemand, ja, dichterbij te komen. Ja, dat doet de Heer hier. Voordat hij haar op haar geweten gaat aanspreken, probeer hij eerst haar hart te winnen. Wat een vriendelijke man is dat. Die ziet mij staan, die vraagt wat aan mij. Ik... Terwijl mijn stadsgenoten mij nawijzen, een blokje omgaan. Hij niet. Tweede gedachte, nieuwsgierig gemaakt. Dat is dus de kennismaking, hè? Kennis gemaakt. Het gesprek begint over normale, natuurlijke behoeftes. En dan nieuwsgierig gemaakt. Zijn we in 10? Vers 9 staat dat die Samaritaanse vrouw zegt, hoe begeert u die een Jood zijt van mij te drinken? En dan antwoordt Jezus en zei tot haar, als u de gave van God zou kennen en wie hij is die tot je spreekt, dan zou je van mij hebben gevraagd en ik zou je levend water hebben gegeven. De Heer Jezus gaat er nieuwsgierig maken. De Heer Jezus springt nu over naar het geestelijke, maar een beetje indirect. De Heer Jezus stelt het ook heel aantrekkelijk voor. Vrouw, als je de gave van God zou kennen. En dan zou je weten wie het is die tot jou spreekt. Dan zou, ik vraag nu aan jou om water. Maar dan zou jij om mij om water gevraagd hebben. En ik zou het je geven nog ook. Levend water. De Heer Jezus brengt hier ter sprake de gave van God. Hij gaat niet gelijk met haar spreken over zondevergeving, over een Bijbels huwelijk. Ook niet gelijk over je moet schuldbelijdenis doen of zo. Ook dat niet gelijk, niet gelijk. Nee. Spreekt ook niet over, vrouw, hoe moet het straks als je gaat sterven? Kom je dan in de hemel? Nee, hij spreekt over water, levend water, gave van God. En dat water is een beeld van de Heilige Geest. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien, Heilige Geest. Hij gaat met haar spreken over Gods gave, de Heilige Geest. Water. Aan een dorstige vrouw, snikheet, met een lege waterkruik. De manier waarop de Heer Jezus dat doet, hè? De techniek van zijn gespreksvoering. Er staat, als u de gave van God, dan zou ik het geven, geven, geven. De Heer Jezus zegt dat hij bereidwillig is om te geven. Als ik op huisbezoek ga bij u of bij mensen die in de kaartenbak staan, dan is het zo belangrijk dat we de Heer Jezus voorstellen dat hij als een gevende heiland, niet als een eisende heiland, maar als een gevende God, een gevende Heer Jezus. Hij die bekwaam is en die bereid is om aan de grootste der zondaars te geven, eeuwig zalig leven. Ook als een zorgeloze zondaar. Met zo'n verknoeid leven. De bereidheid van de heiland. Als je dat hoort, als je dat hoort op huisbezoek, in gesprekken, dan heb je een goed gesprek, een goed bezoek. Die ouderling, die stelt de Heer Jezus voor als dat hij zo graag wil vergeven en wil geven. Dat hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons eeuwig zalig leven. En hoe schenkt de Heer dat? Als je het smeekt, vrouw, dan zou je het aan mij gevraagd hebben, zou ik het je geven. Dat is de weg. Bid en je zal gegeven worden. Straks in de dag der dagen, mensen. Als de oordeelsdag aanbreekt, dan zullen de verlorenen, dan zullen ze weten waarom ze verloren gaan. Weet je waarom? Omdat ze niet hebben wat ze hadden kunnen krijgen als ze erom hadden gevraagd. Ze hebben niet gekregen omdat ze er niet om gebeden hebben. Dat zullen ze ontdekken. Die gave van God. Nieuwsgierig maken, wat is dat? Water. Levend water. Kletterend water. Krijg je al dorst, vrouw? Krijg je al dorst? Dat water dat klettert daar opdat u dorst krijgt. Opdat je zegt, van dat zou ik ook wel willen hebben. O, alle gij dorstige, kom tot de wateren. Zonder geld, zonder prijs. Kost niks. Komt. Koopt. Ja, die vrouw die begrijpt er helemaal niks van natuurlijk. Ze antwoordt Jezus, vers 12. Ja, maar u hebt nog eens een emmer bij u. Dit is de put. En die put is diep, 40 meter diep. Als u mij levend water wil geven, zou u toch al eens een emmertje moeten hebben. Meneer. Ja, dat bedoelt de Heer Jezus niet. Dat bedoelt hij niet. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan gaat de Heer Jezus verder. Vers 13. Jezus antwoordde en zei tot haar, en ieder die van dit water drinkt, dat letterlijke water, krijg je dorst van. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem zal geven, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron, een fontein, die springt tot het eeuwige leven. Wat wil dat zeggen? De Heer Jezus zegt eigenlijk, dat aardse water, krijg je dorst van. Maar wat God geeft, wat ik geef, dat is zo oneindig veel meer dan alles waarnaar jij dorst, vrouw. Je dorst naar water, je dorst naar mannen, je dorst naar relaties. Daar krijg je allemaal nog meer dorst van. Maar dat ik wil geven, Dat verzadigt je hart. Dat vervult je ziel. Dat maakt je zo vol. Zo vol. Dat dat in jou, dat water wat ik je geef. Dat verzadigt, dat vervult je. Dat maakt je zo vol dat het jou zelf maakt tot een bron. Dat gaat opspringen naar boven en dan gaat uitstromen naar een ander toe. Dan word jij zelf een bron van zegen voor anderen. Waarin wij zelf een bron van zegen zijn. De Heilige Geest. Die gegeven wordt vanuit de hemel door de Heer Jezus. Gaven van God in je hart. En dat zo gaat borrelen. Dat zo gaat opspringen. Zodat ik gemeenschap heb met God. En zodat ik voor de ander tot zegen mag zijn. Een bron in mij. Bron van levend water ontspringt nu in mij. Daar gaat het over. Jij hebt je maar gebroken bakken uitgehouden, vrouw, die geen water kunnen houden. Maar ik ben de springader van het levende water. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Met al die relaties. Je bent ongelukkig. Maar wat God wil geven, dat is toch zoveel meer. Zoveel meer. Dat wordt in jouzelf een bron. Oh ja, dan kan het wel eens wat minder en wat meer zijn, maar het droogt nooit op. Als die geest eenmaal in je hart, dat droogt nooit op. Weet je wat de bedoeling is, broeders? Het grote doel van het evangelisatiewerk, van het jongerenwerk, van het wijkwerk, van het ambtelijk werk, het grote doel is om mensen te brengen bij die bron, bij die fontein. Als de Heer Jezus vraagt om een beetje water, is niet de bedoeling dat hij drinkt. Maar de bedoeling is dat zij gaat drinken van zijn bron. Van zijn water, wat hij geeft. Dat is de bedoeling. En uit die bron mogen wij ook putten. Uit dat vaatje mogen we tappen. Het begint bij de bron. Bij de bron blijven. En het eindigt bij die bron van levend. Nieuwsgierig gemaakt. Nou, hoe reageert die vrouw erop? Ze heeft er geen antenne voor. Snapt dat helemaal niet. Ze zegt wel, nou ja, het lijkt wel handig zoiets. Als ik nou nooit meer dorst krijg, Heere, geef mij dat water. Vers 15. De vrouw zei tot hem, Heere, geef mij dat water. Dan hoef ik niet meer met mijn waterkruikje aan te komen elke middag. In die hete middagzon alleen. Als u nou dat levend water geeft, dat ik nooit meer dorst krijg, nou ja, dan kan ik mijn kruikje wel verkopen. Ze snappen het eigenlijk niet, hè. En dan gaat de Heer Jezus, dan geeft hij, aan het gesprek geeft hij een draai. Gaat om een andere boeg. Eerlijk gemaakt, derde gedachte. Er staat in de 16, Jezus zei tot haar, ga heen en roep uw mannen, kom hier. Weet je wat dat betekent? Heer Jezus geeft het gesprek een wending en hij gaat nu spreken over haar leven. Ga heen en roep uw man en kom hier. Ah, dat is een pijnlijke vraag. Een pijnlijke vraag. Durven wij die dan op te stellen? Ik vind dat best wel moeilijk. U vindt dat niet leuk als u een pijnlijke vraag krijgt van een ouderling? Soms valt het helemaal verkeerd en zeggen, nou als er nou volgende keer huisbezoek komt, dan wil ik graag dat die en die ouderling komt, maar niet die, want dan kan ik niet goed mee opschieten. Omdat hij eens een keer een pijnlijke vraag aan u gesteld heeft, dan kan je het nou niet overeen zetten. Zo zitten wij in elkaar, hè. Heer Jezus stelt aan haar een pijnlijke, dat de Heer Jezus nou net moet beginnen over dat onderwerp van mannen. Dat nou juist mijn zwakte, mijn ziekte, mijn zonde in mijn leven. Dan gaat de Heer Jezus mij niet nawijzen, maar hij gaat wel zijn vinger leggen op die zere plek. Ja. De Heer Jezus gaat steek af naar de diepte. En kom dan hier. Weet je, er staat zo mooi in het Johannes Evangelie dat genade en waarheid door Jezus Christus geworden zijn. Genade, maar ook waarheid. Eerlijk. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Ja, dat zingen we wel. Uw liefde, genade, maar ook uw licht. Ontdekkend. Ontdekkend. Die vuile bron, die vuile hartsgesteldheid van die vrouw. Haar verleden, haar verknoeide leven. Komt nu in het licht te staan. Door zo'n pijnlijke vraag. Heer Jezus, die heeft allereerst haar hart willen winnen. Maar nu gaat hij ook haar geweten aanraken. En dat is nodig, gemeente. Dat is nodig. Want anders kan je het wel over Jezus hebben, maar dat is een Jezus van 5 letters. Je zal nooit schoonheid in de Heer Jezus gaan zien. Echt, echt schoonheid in de Heer Jezus gaan zien. Als je je eigen vuilheid en je bankroet voor God niet gaat erkennen. Je zal nooit het medicijn van het evangelie gaan waarderen als je jezelf niet ziek ziet. Zondig ziet. Ongeneeslijk ziek ziet in het heilig oog van God. De Heer Jezus gaat de vinger leggen bij de zere plek. Nou, weet je wat ze dan zegt? Ze zegt, ik heb geen mens. Weet je wat ze dan zegt in vers 17? De vrouw antwoordde en zei, ik heb geen man. Ik heb geen man. Nou, nog eerlijk ook. Nou, zo is het wel. Zegt de Heer Jezus, kijkt hij door doorheen. U hebt goed geantwoord, vrouw. Dat is juist, u hebt gelijk. Want, vers 18... Je hebt 5 mannen gehad en die je nu hebt, dat is je man eigenlijk helemaal niet. Je hebt het naar waarheid gezegd. Hè? Hoe weet de Heer Jezus mijn hele verleden? Dat vind ik eng. Die onbekende die daar zit vermoeid aan de bron, die kijkt dwars door me heen. Die weet wie ik ben als Samaritaanse vrouw, ook met mijn verleden. Dat is vreselijk eng. Hij weet wat ik allemaal uitgevreten heb. Dat weet hij. En hij veracht me niet. Hij vraagt me om water. Ik zie dat u een profeet bent. Deze man, daar kan ik geen geheimen voor hebben. Mijn leven ligt open en bloot voor die vreemdeling uit Judea. Hoeveel mannen hebben ze eigenlijk gehad? 5. En de 6e waarmee ze nu samenleeft. En de 7e, daar spreekt ze mee. Dat is Jezus. Die maker, dat wordt haar man. Haar redder. Heere der Heerscharen is zijn naam. Ja. Dat kom je ook tegen op huisbezoek. Mensen letterlijk met een verbroken relatie. Verbroken gezinnen, gebroken, misgegaan. De eerste keer, misschien ook de tweede keer niet helemaal happy. Je kan het ook anders toepassen. 5 mannen. We zeggen wel eens van, joh, het lijkt wel of je met je werk getrouwd bent. Echt. Je hebt een vrouw, maar je bent er eigenlijk niet. Je bent dag en nacht bezig met je werk. Volgens mij ben je met je werk getrouwd. Ja, dat kan ook. Je hebt een vrouw getrouwd, dan ben je met je werk getrouwd. En je kan getrouwd zijn met je centjes. En je kan getrouwd zijn met je gezondheid, met je body. Alles gaat maar over die gezondheid en over je body. En je kan getrouwd zijn met, nou, van alles en nog wat. Wat voor jou zo belangrijk is, waar je zo dol op bent. Hoeveel mannen heb ik nou eigenlijk al niet gehad? Waar ik gek op was, waar ik mee getrouwd was. Gemeente, ik leer hier een les. Pijnlijke vraag, maar het is ook nodig. Het is ook nodig dat je naar de diepte afsteekt. Het is eigenlijk goedkoop. Het is goedkope genade als je spreekt over de Heer Jezus die gekomen is, de heiland der wereld. En je plakt die pleister terwijl die wond, die infectie van binnen, dat moet wel, die etter moet er wel uit. Dat moet wel beleden worden. Dat moet beleden worden. Ik heb eens gelezen, geleerd ook van Derk Prins. Ik hoorde in mijn studieverloop over gedaan heb. De prins die was verpleger bij de geneeskundige dienst, de geneeskundige troep in het leger. Tweede Wereldoorlog in Engeland. En hij was leerling, soldatenarts, noem je dat. En op een gegeven moment kwam er iemand die werd gewond binnengebracht in de barakken. En die had een granaatscherf in zijn lichaam. En hij pakte eigenlijk een steriel snelverbandje. Zal ik dat erop doen? Nee, zei de arts die de controle had. Wacht even, niet te snel gaan plakken. Niet te snel gaan plakken. Geef me 2 dingen. Geef me een sonde en een pincet. Een sonde, dat is zo'n stokje waar je dan die wond ingaat.
kijken of er niks in zit. En op een gegeven moment zat er een hard stuk. Ah, er zat een hard stukje in die wond. Ah, zei die arts. Geef nou maar het pincet. Dan ging hij met die pincet en die halen dat zwarte stukje metaal, zo'n granaatscherf, die halen eruit. Heel pijnlijk. En nou mag je afplakken. Daar zit een les in. Als we huisbezoek gaan doen en we doen dat goed, geestelijk gezin. En we willen hart en geweten bereiken, licht en liefde, genade en waarheid. Dan moet je meenemen zonder een pincet. En dan pas een snelverbandje eromheen. Maar niet gelijk gaan plakken met de pleister van het evangelie. Anders blijft het maar etteren, dan blijft het maar zweren. Vierde gedachte, wegwijs gemaakt. Daar ga ik, zeg ik niet veel van, daar wil ik nog een keer over preken. Op een gegeven moment gaat die vrouw, dan gaat ze spreken in vers 20... De vrouw zei tegen hem, ik zie dat u een profeet bent. En dan staat er in vers 20, onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En u zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar we moeten aanbidden. Waar moeten we nou eigenlijk God vereren? Hoe komt ze nou op zo'n onderwerp? Net is de zonde blootgelegd in de leven, nou springt ze over op een ander onderwerp. Dan gaan ze spreken over kerkelijke verdeeldheid. Ik ben een Samaritaanse, ik woon hier in Samaria, de berg Gerizim. Daar staat een tempeltje. En u bent een Jood en u hoort zeker bij Jeruzalem, daar staat ook de tempel. En wat is nou de plaats van ware aanbidding? Is dat nou Gerizim of is dat nou Jeruzalem? Doen wij als Samaritanen het nou goed voor God of jullie Joden? Ga spreken over kerkelijke verschillen, over theologische kwesties. Maak je ook mee. Ga je bij mensen op bezoek? Zeg ja, dominee of ja, ouderling. He, als een afleidingsmanoeuvre, want je kan over theologie en over kerk en over verdeeld en over verschillen, kan je eindeloos blijven zeuren en je blijft zelf op een veilige afstand. Ja, hoe komt dat nou dat er zoveel kerken zijn en zo? He, en zoveel verschillen zijn en ja, dat is toch eigenlijk ook en ja, nou, daar kan je een avondje over vullen. Er zijn niet alleen maar Marokkanen en moslims, maar er zijn ook Joden en Christenen. Is het nou Mekka of is het Jeruzalem? Is het nou de Gerizim of is het nou Jeruzalem? Is nou die God van de moslims, met alle respect, is Allah nou dezelfde als God? Weet je, van dat soort vragen. Of als het gaat over de reformatie vandaag, moeten we nou terug naar Rome of moeten we terug naar Dort? Is het nou Samaria of Jeruzalem? Ja. Is het nou de Sint-Pieter of is het nou de Dom van Dort? Ik weet het echt niet. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Vrouw, geloof me. Hij gaat geen antwoord geven, dat wel en dat niet. Nee, de Heer Jezus gaat het overstijgen. De Heer Jezus gaat nu zeggen, mensen, het gaat er niet om waar. Maar het gaat er om wie. Er komt een uur dat de Vader wordt aangebeden. Staat er 21, vrouw, er komt een uur, geloof me. Hetzelfde als voor waar. Dat vind ik ook zo'n treffend detail. Tegen Nicodemus zegt de Heer Jezus, voor waar, ik zeg u. Maar tegen deze Samaritaanse vrouw, geen plechtige taal, voor waar. Nee, vrouw, geloof me nou, weet je wel. Zo in haar taalveld. Geloof me. Je kan ervan op aan hoor. Er komt een uur en dat is nu. Dat niet deze berg, daar gaat het niet om. Maar er komt een uur, vers 23, waarop de Vader aan ware aanbidden zullen de Vader aanbidden in geest en waarheid. Niet waar, maar wie? Niet de plek waar, maar de persoon wie? De Vader. Daar gaat het om. Ja. Als het gaat over aanbidding, hè, gemeente. Dat is het grote onderwerp. Dat is ook het uiteindelijke doel. Dat mensen worden aanbidders. Van ontmoeting tot aanbidding schreef ik boven de preek. Mensen worden aanbidders. Van God de Vader in de Zoon door de Geest. Dus aanbidders worden in geest en waarheid. Niet voor de vorm. Maar met een hart. Geest en waarheid. Je hart. Het gaat er niet om van is het nou die plek op die plek. Het gaat er niet om, het gaat er niet om van, ja, wat zullen we nou zingen? Hè? Als we nou een sting in, als we nou, wat gaan we dan zingen? Zullen we dan alleen die liederen zingen of die liederen? Dat is dezelfde vraag, vind ik, als je hoort in de categorie van wat deze vrouw stelt.
Is het nou die plek of die plek? Is het nou alleen psalmen of zingen we nou... Of we nou het lied, Lutherlied zingen, hè? Zingen we dat dan zoals het gewend zijn of zingen we zoals vanmorgen? Beetje onbekende wijze zo. Nou. Wat voor instrumenten gebruiken we? Als we de Heren nou gaan loven en prijzen, wat voor instrumenten gaan we dan gebruiken? Doen we het alleen met de orgel of doen we er nog wel bij? Wat voor tempo zetten we in? Ja, goede vraag zeg. Welke versie zingen we? Dan zegt de Heer Jezus, geloof mij, geloof mij. Er komt een uur, dat is nu. Dan gaat het niet meer over zulke vragen. Dan gaat het niet meer over hoe doen we het en wat voor vorm en wat voor formules en wat voor programma hebben. Maar het gaat om de aanbidding van de Vader in geest en waarheid. Daar gaat het om. Dat is de kern. De Vader zoekt aanbidders. Oh, daar gaat het om. Weet je, de bedoeling is niet van huisbezoek en als we nou bij u komen, als we mensen kerk in de wijk... Evangelisatie, jongen, de bedoeling is niet alleen dat je tot bekering komt. Ja, dat ook. Niet alleen dat je de Heer Jezus gaat aannemen. Alle die hem aangenomen hebben, heeft die macht gegeven kinderen van God te worden. Dat is ook geweldig mooi, maar dat is maar het begin. Weet je wat de Vader zoekt? Niet dat zondags tot bekering komen. Maar de Vader zoekt dat die bekeerden hem gaan aanbidden. Dat die kinderen van God aanbidders van de Vader worden. Daar gaan we dan. Ik ben gered. Halleluja, waarom ben ik gered? Nou, om vervolgens te dienen. Ja, niet helemaal. Ik ben gered, zeggen ze aan de overkant. Fijne, lieve broeders van het leger des heils. We zijn gered om anderen te redden. Ja, maar niet helemaal. Weet je waarom ik gered ben? Ik ben allereerst gered om God groot te mogen maken. Om de Vader te aanbidden. U gaat op huisbezoek, waarom? Om God groot te maken. En wat is dan het resultaat? Vijfde, het laatste. Die vrouw wordt zalig gemaakt. De Heer Jezus zich gaat bekend maken. Vers 26. Staat zo mooi. Jezus zei tot haar. Als de Messias komt, zegt die vrouw. Ja, dan zal hij ons alle dingen verkondigen. Zegt de Heer Jezus, ik ben het die met u spreekt. De Heer Jezus maakt zichzelf. Hij openbaart zichzelf. Om het bevindelijk te zeggen. Deze vrouw die krijgt een openbaring van Christus aan de ziel. Nog nooit zo duidelijk in het evangelie dat hij niet aan Nicodemus ervan verwachtte. Maar dat de Heer Jezus aan zo'n zondere vrouw in de goot lag. Die aangekeken werd met de nek. Dat de Heer Jezus zich zo helder, zo klaar, zo duidelijk aan deze vrouw openbaart. Ik ben het. Nergens in de hele evangelie lees je dat hij zich zo duidelijk openbaart aan deze vrouw. Ik ben het. De Heer Jezus sprak niet alleen dus over haar zonde, maar hij sprak vooral over zichzelf. Ik ben het vrouw. Hij wijst op zichzelf. Dat mogen wij ook zeggen. Soms moet je eens een pijnlijke vraag stellen. Ja. Maar vooral, hij is het, jongens. Hij is het, mensen. Of je nou naar de kerk gaat of niet, maar de Heer Jezus zegt, ik ben het. En ik zeg als zijn knecht, hij is het. Hij is het helemaal. Hij is het voor mij. Hij is het. Zou de Heer Jezus niet vergeten. Hij is het. De heiland der wereld. En voor haar kwam nou de Heer Jezus. Hij moest door Samaria gaan voor die ene vrouw. Voor haar moest hij door Samaria. En voor die 13 is er een kerk in de wijk. Voor die 13. Ja. En voor die ene die u op huisbezoek tegenkomt. En misschien nog wel meer. En voor haar zet hij al die gebruiken opzij. En al die kerkelijke etiketten. Hij zet het allemaal opzij. Hij is de brug die de kloof overbrugde tussen God en mens, tussen de Samaritanen en de Joden, tussen de zondaars en de Heer. Ja. In een flits zag zij alles. Zij zag wie ze zelf was. Deze man heeft mij verteld alles wat ik gedaan heb. En ze zag ook wie hij was. In al zijn liefde, in zijn genade, in zijn gevende, schenkende zondaarsliefde. En hoe loopt dat dan af? Nou, het resultaat is dat ze de kruikje laat staan. Zo onder de indruk. Dan laat ze de kruikje staan.
En dan gaan ze naar de stad en alle mensen, schuwheid is weg. En ze zeggen onder de indruk, zegt ze tegen de mensen in de stad. Dat moet u maar nalezen. Dan zegt ze van, ik heb de Christus gevonden. Hij heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb. En ze zien aan haar gezicht en ze horen aan de stem. Die vrouw heeft een Christusontmoeting gehad. En dan lopen ze met haar mee en dan zien ze hem. En dan gaan ze ook in hem geloven. Geweldig. Er komt een hele opwekking. Deze vrouw was eerst zendingsveld en ze wordt een zendelinge, een evangeliste. Ja, maar het gaat om Jezus. En dan zeggen uiteindelijk de Samaritanen, die zeggen, vrouw, we geloven nou niet meer omdat jij het gezegd hebt, maar we geloven nu zelf omdat we hem zelf hebben gehoord. Jezus in het grote licht. Wij maar een schakeltje, die vrouw maar een middeltje. Maar alle eer komt hem toe. En dan mag zij zijn op haar beurt een vinger die naar hem wijst. Voor die hele stad Samaria. Voor dat hele dorp Sichar. Ik eindig met een lied. En dat lied, ja, dat vind ik mooi. Organist. Dat vind ik mooi. En daar, dat geef ik mee. Het ging over die fontein, over die bron, hè. Dat lied gaat zo. Vader, maak ons tot een zegen. Hier in de woestijn, wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Met een hart vol liefde, zijn wij zegenend nabij, van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. Amen.